In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Lisette van der Zand. Misschien een link naar Obama, want change, yes, we can. We gaan het over verandering hebben volgens mij en over hoe je weerstand omzet in motivatie. Dat soort fantastische uitspraken. Ik ben hartstikke benieuwd, Lisette. Hartelijk welkom.
Dankjewel, Co.
Is het een rare introductie?
Nee, dat is een hele passende introductie.
Had je wat met Obama of niet?
Ik vind dat hij in ieder geval wel charisma heeft, maar voor de rest even waar ik het over heb, weinig met Obama te doen.
Oké, dus dat change yes we can. Je dacht niet meteen van, hey, daar moet ik naartoe. Ik moet naar Amerika, maar dan praten we alweer over lang geleden.
Dat is best wel lang geleden. Ja. En Amerika heeft wel een bepaalde zo retoriek en grootspraak, maar niet altijd bij Europa past.
Ja, nee, helemaal gelijk. Nee, we laten Obama even zitten. Hey, we gaan er kijken. Je houdt je bezig met verandering en leiderschap.
Ja.
Voordat we daar helemaal inhoudelijk naar gaan kijken, ik ga altijd even kijken op LinkedIn naar iemand zijn cv.
Mm-hmm.
En ik dacht, bij jou raakte ik daar wat van verward. Want ik las via volgens mij Erasmusbeurzen of zo, of uitwisselingsprogramma's misschien, dat je zat in Londen op een gegeven moment, je zat in Parijs, je zat in Madrid. En toen dacht ik, wat is deze mevrouw allemaal aan het doen in haar leven? Hoe ging dat?
Het geheim is, ik heb nooit in Nederland gestudeerd. Ik ben meteen na de middelbare school naar het buitenland gegaan.
Ja, waarom?
Omdat ik altijd international business wilde studeren. Ik heb verschillende programma's bekeken en ook vanwege talen. Ik hou ontzettend van talen spreken.
Ja.
En dacht, jij kan wel in Nederland met Nederlanders Engels spreken. Of ik kan het in Engeland helemaal, you know, the proper queen
English. Ja, the native language.
Ja. En dat je het dan echt helemaal ontwikkelt. En dat het dan niet ineens van, ik vertaal het Nederlandse woord in het Engels. Maar dat je ook echt de zinnen en de intonatie en de hele cultuur meekrijgt. Ja, ik vond de cultuur meekrijgen wel mooi.
Maar was jij zo'n verdwaalde vogel? Dat je dat nodig had? Die blikken buiten onze landsgrenzen?
Ik denk een nieuwsgierige vogel.
Een nieuwsgierige vogel.
Want verdwaald, dat is alsof ik toevallig ergens uitkwam. Maar ik heb echt al vanaf dat ik... Ik denk dat ik 13 was, dat ik voor het eerst heb gekeken naar vliegticketsprijzen toen.
Van,
vanaf welke leeftijd kun je alleen vliegen? Het was ik heel teleurgesteld, dat ging pas vanaf 16. En toen had ik een buurmeisje, die was een flink wat ouder. En ze ging op dat moment studeren en ze ging naar de VS. En ik weet dat die af en toe kwam die dan op bezoek. En dat het vaak maar één keer per 2 jaar was, want dan had ze geen tijd. En ze was al wat ouder en inmiddels al werkende. Yeah. En ze kregen maar 2 weken vakantie.
Yeah.
Dus ze kwam gemiddeld 1 keer in de 2 of 3 jaar kwam ze nog naar Nederland voor een weekje. Daar zaten alle familie en straatbezoekjes zaten daarin.
Ja.
Toen dacht ik, dat is misschien Europa toch leuk, hoor. Dat is wat dichterbij.
Oh, ja.
En toen heb ik mijn eerste taalkursus in de UK met 16 gedaan. Dat vonden mijn ouders ook helemaal prima. De VS vonden ze wat ver, maar Londen, dat ging dan wel.
Maar dat was wel heel jong, op je 16e?
Ja, maar dat was dan echt 2 weken in de zomervakantie. Ja, en toen de middelbare school af was, ben ik meteen vertrokken.
Jeetje. Hey, en dat komt dan later goed uit, want ik las dat in jouw werk, jij volgens mij zit jij all over Europe met je werk.
Ja.
En wat doe je? Laten we daar eens over gaan praten. Wanneer moet je... Je hebt een prachtig boek geschreven vorig jaar.
Mm-hmm.
Loopt het goed?
Ja.
Hoe heet het?
Het boek heet Zo krijg je iedereen mee. En dat impliceert overigens niet dat je letterlijk iedereen moet meekrijgen. Maar als je een groot gedeelte meekrijgt, dan kan je de rest van je mensen en medewerkers meenemen.
Ja.
En met name hoe je dus die weerstand die je vaak ziet ontstaan, hoe je dat kunt veranderen in verandermotivatie.
Ja.
Dus dat is 1 gedeelte. Daar ga ik ook in op wat ik allemaal doe als verandermanager. Of als ik organisaties daarin begeleid als ze een verandering hebben.
Ja.
En dat kan zijn van, we hebben 2... culturen, integratie, hoe gaan we daar, hoe gaan we dat samen smelten? Dat kan zijn, waar we het net voordat we op record drukten het over hadden, een organisatie die bij me kwam. Ja, we hebben financieel misbruik bij ons ontdekt in de organisatie. Seksueel misbruik, mentaal misbruik van medewerkers. Was een grote multinational misbruik in 1 land. Kun je onderzoeken wat er aan de hand is? Daar heb ik allemaal gesprekken gevoerd met medewerkers.
Ja.
Of het kan iets vrolijker zijn als we willen elkaar meer feedback geven.
Ja.
Dus zo'n situaties. En dan heb ik nog 1 tak van sport, dus dat is de leiderschapstraining. En die is daar logisch bijgekomen. Want met veranderingen zie je heel vaak dat vroeger stonden veranderinitiatieven heel vaak los van het dagelijks management. Maar om dat goed te laten landen, moet dat natuurlijk wel allemaal in één richting gaan.
Ja,
en dan
ja.
zie je vaak ook dat, zeker nu er zoveel verandering is, nu het zo snel gaat, maar ook op zoveel vlakken tegelijk ja. in de organisatie.
Ja.
ja, dat is echt duidelijk toegenomen, dat laat onderzoek ook ja. zien. Ja, dat dan hoe de leidinggevende daarmee omgaat, dat hij ja. en die verandering meer vorm geeft, of ervoor zorgt dat de condities er zijn, dat ze dat medewerkers zelf kunnen experimenteren. Dus ja. er zit ook altijd een groot leiderschapscomponent in.
Ja, en dan loop je meteen, zal ik eens een stelling poneren, van is het niet zo dat daar vaak in dat leiderschap het probleem zit en dat die ook niet erkennen vaak, ja, ik ben al heel erg zwart-wit bezig. Het conservatisme dan hoog in het vaandel staat en juist die verandering helemaal niet gewenst wordt?
Ligt het een type organisatie?
Ja.
Het ligt ook wel aan de mensen, want de ene mens vindt veranderen makkelijker dan de andere. Ik ben een heel nieuwsgierige persoon. We hadden het net ook al dat ik in het buitenland heb gewoond en gewerkt. Ja. Dus dan vind je dat makkelijker.
Ja.
En ik denk dat er ook heel veel organisaties zijn. Ik heb vaak ook organisaties waar het heel goed mee gaat.
Ja.
En die zijn juist heel vooruitstrevend. En dat ja. daar juist de managers en leidinggevenden die ik tegenkom, dat die zeggen, ja, we willen vooruit, maar we krijgen onze mensen niet mee.
Ja,
dus dat dat niet heel behouden is. Ja. Dat is ook een reden waarom die mensen waarschijnlijk ook gekozen zijn om in die posities te zitten.
Nou, dat mag ik hopen. Want ik denk wel eens in de praktijk dat dat anders is. Maar goed, dat weet jij veel beter dan ik. En verandering geeft weerstand. Dat hebben we hier wel eens eerder gehoord. Jij had het ook over dat je de podcast van Annemarie Mas al gezien had. Je had het daar ook heel erg over.
Ja.
En jij zegt eigenlijk, ik vind het ook wel heel grappig. Ik kreeg een beetje de indruk dat ik dingen over jou aan het lezen was, dat je die weerstand eigenlijk wel omarmt op een of andere manier.
Ja.
Want dat je dat is zeg maar de basis voor de motivatie om het anders te gaan doen? Of hoe zit dat?
Ja, nou, ik denk de weerstand hoort er gewoon bij. Het is gewoon heel normaal. Als je iets hebt wat onbekend is,
ja.
onze hersenen registreren dat gewoon heel vaak als onveilig. Dat is ook logisch, want als je vroeger een tijger had of je had een bepaald geluidje in het bos toen we nog verzamelaars waren,
ja.
dan is
ja.
dat belangrijk dat je dat registreert, want dat kan natuurlijk je veiligheid in gevaar brengen.
Ja.
En nu is dat nog heel vaak dat het is van, hé, dat ken ik niet, ik trek help. Even terug, help. Ja. En sommige mensen komen er sneller uit. En die zeggen, oh, maar eigenlijk, dit en dat is best wel leuk. En bij andere mensen duurt dat wat langer.
Ja.
Maar op het moment dat je zegt, oh, dat mag er allemaal niet zijn. Of de struisvogeltactiek van
ja.
kop in het zand. Het is er niet hoor, ja. nee, het is er ja. bij ons echt niet.
Ja.
Dan gaat dat steeds harder roepen. Dan, of dat nou letterlijk roepen is, of dat het in de medewerkers zelf, dat ze daar steeds over nadenken en dat het zo'n videofilm wordt die telkens herhaald wordt in hun hoofd.
Ja.
En dan kun je het daar beter over hebben.
Ja.
En dan kijken van, ja, wat wil die persoon er behouden? Of het zit erachter? Dan kun je er wat mee. Dan kun je ermee werken.
Ja.
En dan krijg je dat ook heel vaak dat het op een gegeven moment wel komt.
Ja. Hey, en waarom halen ze jou daarvoor binnen? Met alle respect. Maken ze reclame voor jezelf? Van wat kun jij?
Ik denk dat ik goed kan doorgronden van wat gebeurt er. Aan de ene kant. Dus dat is het analytische en het menselijke. En dat me ongemakkelijk voelen in zo'n gesprek, daar voel ik me mee op mijn gemak. Dat klinkt heel raar.
Huh? Leg dat eens uit.
Ja, ik bijvoorbeeld dat geval waar we het net over hadden. Dat geval dat ik dus gesprekken moest hebben met medewerkers, interviews om te kijken wat is er gebeurd bij die organisatie met al die vormen van misbruik. En daar gebeurt het gewoon regelmatig dat iemand begint te huilen, want het is echt wat ik daar gehoord heb. Je zou er nog geen Amerikaanse film van kunnen maken. Ja. Dan kreeg je het script niet verkocht. Zo bijzonder. Ik dacht, ik heb veel gezien.
Dat is zo bizar.
Ja, echt bizar. Echt niet, gewoon niet te geloven. Dan zijn er ook wel eens mensen die een keer huilen. En dan is het ook goed nog even te zitten en dan of een hand op de schouder of even aan te voelen van, ja, wat zeg ik op dit moment? En dat je ziet dat mensen het daar moeilijk mee hebben.
Ja.
En daar ook ruimte voor geven.
Ja.
En ik denk dat veel mensen, omdat dat ongemakkelijk is, want dan zijn er iemand huilt, en wat moet ik dan doen, hoor ik vaak van leidinggevenden die mij in de cursus zitten. Ja, wat als hij nou huilt, wat als ik dan niet weet hoe ik moet oplossen?
Ja.
En ik heb op dat moment wel zoiets van, ja, kan er voor die persoon zijn?
Ja.
En ik kan ook kijken, wat kan ik voor die persoon dan betekenen? Van hoe kunnen we dat bedrijf, wat voor aanbevelingen kan ik geven om dat bedrijf anders te gaan vormgeven in de toekomst?
Ja, maar dan zit je op een vrij individueel niveau te troosten. Want ik denk eigenlijk, als ik je goed luister, dan zou je misschien ook met die leidinggevende die onvermogend is om die hand op die schouder van die medewerker te leggen, om die te trainen.
Ja, die zitten bij mij ook vaak in de training.
Ja, precies. Okay.
In dat specifieke geval was het natuurlijk dat er 3 soorten misbruik was vastgesteld. Dus dat fiscaal misbruik, dat gewoon fondsen waren weggesluist. Ook dat er seksueel misbruik was bij een aantal medewerkers ook niet goed. En ook mentaal, dat ze mensen echt klein gehouden hebben. Helemaal geïndoctrineerd, bijna gehersenspoeld.
Ja.
En op dat moment was het gewoon belangrijk om dan individueel te kijken. Van, ja, waar zit dat? Want je weet ook niet, zijn er misschien nog andere managers die daar iets mee te maken hebben. Ja. Dus echt kijken van, ja, wat zien we nu? Wat is nu het hele plaatje?
Ja.
Als je het hebt over een grote organisatie, als het niet zo extreem is als in dit geval. Meestal train ik dan ook gewoon de leidinggevende. Hoe kun je dat nou met je team doen?
Ja.
Hoe kun je nou zo iemand troosten op het moment dat die persoon bij jou op de bank zit? Of als iemand begint te huilen in bijvoorbeeld de wekelijkse meeting?
Ja, want je hebt het eigenlijk over een veilige werkomgeving ook. En, ja. en dat is vaak, denk ik, maar ik ben de specialist niet, een cultureel fenomeen in een organisatie.
Mm-hmm.
En dan vlieg jij aan op de leidinggevende.
Ik denk dat er twee dingen zijn. Dus aan de ene kant heb je die psychologisch veilige omgeving. En de andere kant is, hoe reageer je erop op het moment dat iemand een emotionele reactie heeft? De psychologische veilige omgeving, dat zie je dat het echt wel, zowel op systemisch niveau, dus op de hele organisatie, maar ook op unit, is iets veilig of niet. Amy Edmondson, een Harvard professor, die heeft daar al jarenlang onderzoek naar gedaan, naar de psychologische veiligheid. En wat zij eigenlijk vaststelde, is dat het per groep of per entiteit is. Dus het kan zijn, als wij samen met een organisatie werken, dat jij een leuke manager hebt die wel luistert naar jouw ideeën en dat ik bij een manager zit die dat meteen neerslaat en dat ik dus niet mijn ideeën kan delen,
terwijl dat
niet veilig is.
Één bedrijf is.
Ja, ze is één bedrijf, maar dat kan zijn dat we een andere ervaring hebben. Amy Edmondson had dus gekeken bij in de medische sector.
Ja, ik wou dat net zeggen. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen.
In ziekenhuizen, precies. Daardoor mensen veroorzaken medische fouten en zij dachten altijd in de psychologisch veiligste teams, daar worden de minste fouten gemaakt. Dat was haar hypothese.
En?
Totaal andersom.
Meen je dat nou?
Er worden de meeste fouten gemaakt. En toen bleek dat in die psychologisch veilige teams werden ook de meeste fouten gerapporteerd. En wat ziet ook officieren wat gerapporteerd wordt.
Ja.
En wat niet veilig was, werden die gewoon onder het tapijt gekeerd.
Natuurlijk. Ja, dat had ik als socioloog moeten weten, dit antwoord.
Ja.
Ja, wat leuk. Hé, hey, maar ik ga toch nog even terug naar jou persoonlijk. Want eigenlijk zeg je op mijn vraag van waarom halen ze jou naar binnen? Nou, ik hoor onder meer het antwoord dat je zegt, nou, ik heb ook wel het analytisch vermogen, maar ook uiteindelijk tot en met het empathisch vermogen om in te voelen wat voor ellende er is. Je was al jong, dus Europa door aan het vliegen. Maar ook in jouw werk beperk jij je niet bepaald tot Venlo en omstreken.
Nee. Venlo is heel centraal. Je bent
heel
zo met de baan het land uitgereden.
Behalve als je naar Alkmaar moet.
Ja, behalve als je naar Alkmaar moet. Maar voor de rest is het heel centraal.
Ja.
Lekker dicht bij Düsseldorf om het vliegtuig ook te pakken. Dat klopt. Ik vind het nog steeds het leuke. En ik denk ook nu na corona zie ik wel dat er heel vaak ook een combinatie is. Dat je op locatie zit met een bepaalde training. Maar dat andere begeleiding of coaching of bepaalde trainingsdagen dat ook online kan.
Ja.
Dat maakt het nu leuk dat ik, als ik nu naar de afgelopen maanden kijk, heb ik in Hamburg gezeten, in München, Parijs een opdracht.
Ja.
Dus dat is wel heel, heel leuk en divers.
Ja, en doe je dat als ZZP'er of zit je bij een bedrijf die je dan uitstuurt?
Nee, ik ben zelfstandig ondernemer. Ja. Maar ik heb wel een team om me heen, bijvoorbeeld met een copywriter, dat op het moment dat ik het heel druk heb, op het moment dat het hoogseizoen is, qua verandering en training, dat ik gewoon de backup heb van het team om me daar ook vrij te spelen.
Ja, hey, en wat zou je nou voor jezelf zeggen, want er zitten, noem je jezelf consultant?
Nee.
Oh, waarom niet?
Dat consultant, dat klinkt van ik weet het allemaal wel.
Ja.
En hier gaat het maar zo doen.
Ja.
Ik zal me eerder veranderaar noemen.
Ja.
Expert in veranderen. Dat je kijkt van wat voor gedrag. Wat je van de psychologische kant, de gedragswetenschappelijke kant, de bedrijfswetenschappelijke kant.
Ja.
Maar consultant is vaak, ik krijg bij consultant altijd het idee van ik ben McKinsey.
Ja.
Nu ga ik vloeken in de kerk. Ik ben McKinsey. Hier heb je mijn rapport. Ga het maar doen.
Ja.
Maar het probleem zit vaak niet in het idee. Maar het zit vaak in de executie. Dat je het uitgevoerd krijgt.
Ja, dus niet alleen de analyse. Maar ga ook aan de gang.
Ja. En,
okay.
En dat je mensen dus traint. Want als het een heel groot project is bij een multinational. Spreek ik ook niet met iedereen. Maar kan wel de leidinggevende trainen.
Ja.
Zodat ze dat goed met hun eigen teams. Of de afdelingshoofden kan ik trainen. Zodat zij het weer goed kunnen organiseren met hun manager.
Ja, en als je nou naar je eigen je historie kijkt, van waar je nou al zo al bent uitgenodigd om jouw wijsheid daarover te laten schijnen.
Ja.
Heb jij voor jezelf een dan een soort centraal begrip van op deze onderwerpen, daar ben ik in het enorme aanbod van wel consultants of mensen die op dat gebied bezig zijn, want het zijn er best veel.
Ja.
Waarom halen ze jou naar binnen, denk je?
De positiviteit. Ja. Dus dat het en inhoudelijk goed is, maar ook dat het positief anders aanvoelt. Ja. Ik vraag me altijd referenties op het moment dat ik een opdracht heb gedaan.
Ja.
En bijna altijd komt er ook dat positief van, het voelt dus wat anders. Van normaal is veranderen altijd zo moeilijk en zo zwaar. Een programma hier, een programma daar. Ja. Nou, dat is niet meteen dat je er lekker in zit.
Nee.
En ik probeer dat juist al vanuit het positieve, vanuit het menselijke te benaderen. En dat betekent niet dat die problemen er niet zijn. Die komen ook op tafel. Maar ik verander vaak wat de volgorde. Te zeggen, we beginnen met positieve dingen, even waar zit de pijn. En dan kun je dan ook veel creatiever brainstormen. Als dat we direct met elkaar een klaagrondje doen. En we zitten alleen maar met elkaar te zeuren. En het wordt helemaal negatief. En iedereen denkt, waarom werk ik eigenlijk bij dit bedrijf? Want het is hier zo verschrikkelijk.
Ja.
Dat heb ik in loondienst zat ook wel eens meegemaakt.
Ja.
Bij
hoe lost je dat voor jezelf op dan? Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog heel precies. Nou, we hadden één keer een overnamebedrijf waar ik toen werd een overname. En ik begeleidde dan vaak van die trajecten. Het was een slecht lopend productiebedrijf van aandrijvingen, industriële aandrijvingen. En iedere keer was het hetzelfde. Iedere managementvergadering, daar kwam iedereen al te laat. Weet je, slechte zin. De directeur kwam binnen.
Zucht.
Sorry. Dit was allemaal fout. Maar ja, die hele vergadering kwam ook nooit verder. Zelfs als we op de agenda hadden staan. We spreken over de strategische visie of wat het dan ook was.
Ja.
Dan kwamen we nooit verder dan de dagdagelijkse problemen.
Ja.
En dan was het zo'n rondje van, hoe loopt het bij jou in de afdeling? Ja, bij mij is het allemaal shit. Ja, Lisette, hoe loopt het bij jou in de afdeling? Ja, bij ons is het ook shit. En dan ging het letterlijk twee jaar lang zo door. En op een gegeven moment wisten we ook van, ja, die processen lopen niet goed. Dus zo'n procesmeeting met allemaal managers had dan de directeur dan georganiseerd. En op een gegeven moment, ik kon het niet meer uithouden. Het was zo alleen maar zo geonstructureerd en alleen maar
negatief.
Zeuren. Maar ook niet dat daar dan iets mee gedaan werd. Toen zei ik, nou jongens, we gaan het anders doen. We gaan even kijken van, wat is er nou een probleem? Oké, procesmeeting.
Ja.
Welke mensen zijn hierbij betrokken? En toen heb ik de keer daarna een nieuwe vergadering gedaan met de mensen die in de operatie dat proces dus kenden en uitvoerden. En die heb ik uitgenodigd en hadden we daar echt wel een mooie dag van gemaakt, om dus te kijken van welke processen hebben, want niemand wist hoe het proces überhaupt liep. En ook gewoon een keer, weet je, een lekkere lunch, want de cijfers waren niet goed, dus op alles werd beknibbeld, maar toen hadden we zo'n lekkere warme lunch. Dat is in Duitsland ook gebruikelijk, dat je een warme lunch hebt.
Okay.
Nou, niet het meest luxe, maar wel zo'n catering. Ja. Ja, die mensen hadden zoiets van, dat waren gewoon medewerkers die dan op de productieafdeling waren, of de documentatieafdeling. Maar ik mag ook meedoen, dus dat voelde zich al heel vereerd. Ja, en toen zijn we gewoon gaan kijken van, hoe loopt dat hoofdproces nu? En ik weet nog heel goed dat er op een gegeven moment dan drie mensen waren van de documentatie, werk, voorbereiding en productie. En liepen we dat zo door. En de ene zegt, ja, maar ik doe dat. En dan geef ik dat nummer aan die. Ja, want dat nummer moet ik dan doorgeven aan die. En dan bleek ze dat ze normaal gesproken een halve dag bezig waren. Letterlijk. Om een bepaald kringeltje te lopen.
Ja,
want die gaf dat aan die, want die had dat nodig, want die had dat weer nodig.
Ja.
Ja, we hebben één slag omgedraaid en het was een ding wat een half uur gepiept was.
Ja.
En zo waren er meer van die dingen.
Ja, maar toen zat je in loondienst.
Ja,
dus toen was je denk ik beperkt met je interventiemogelijkheden.
Nou ja, ik was redelijk Nederlands, kan ik dan wel zeggen. Dat op een gegeven moment kon ik het gewoon niet meer aanzien. En ben ik gewoon gaan ingrijpen. Ik had ook wel het mandaat van het hogere management om dat te mogen.
Oké. Nee, want je positiviteit valt mij ook erg op. Want je hebt het best over hele lastige dingen. En het is net of jij daar, dat jij roept van hoera, we hebben een probleem, dat is een kans of zo.
Ja.
Maar is dat iets, in jouw boek heb je het over die interventietechnieken? Of je hebt een aantal van die, van die punten van verandering?
Ja.
Heb je een favoriet?
Nou, ik denk het belangrijkste altijd wel, weet waarom je verandert. Dat is wel een van maak verandering zinvol. Want dat zie ik nog steeds vaak fout gaan. Dat mensen dus niet weten waarom ze veranderen.
Ja.
Laatst een campagne bedrijf heeft het boek niet gehaald. Maar dat was wel een mooi voorbeeld. Hadden 3 miljoen geïnvesteerd in een project. En ik zei, ja, waarom doen jullie dat? En er kwam zo'n zin uit, ja, iets met effectiviteit en efficiëntie. Ik zei, ja, maar wat wordt dan beter voor de klanten van je collega's?
Geen idee.
Zeg, alleen maar directeuren van een multinational, alleen maar directeuren. Die man zegt, ja, nee. Ja, weet je, ik heb geen idee. Maar s'avonds had hij met een of andere head of uit de VS had hij een call. Zegt, nou, we hebben morgen nog een dag training. Ik ga het je morgen vertellen. En hij komt de dag daarna de training. En ja, Lisette, ik heb het gisteren gevraagd aan die directeur van dat programma. die weet het ook niet wat we eigenlijk met ze doen. 3 miljoen dollar al geïnvesteerd.
Maar dat is toch gewoon...
En ja, dat dacht ik dus ook. En dat is, ze wisten niet waarom. Ze wisten ook niet waarom nu. Ze wisten niet wat erbij uit ging komen. Maar er was wel al 3 miljoen euro ingevlogen. Ja, dat project liep niet. Ja, dan vind ik het ook niet bijzonder dat het niet loopt. Als je niet weet waarom je dat doet.
Nee.
En je kunt, als jij dat niet kunt... als ik jou vertel, we gaan het efficiënter en effectiever maken. Hoe voel jij je dan?
Nou ja, op zich lijkt me dat hartstikke leuk, maar...
Ja, je klinkt niet heel enthousiast,
Oh ja, joh.
Dus zo, daarom krijg je ook niemand mee, omdat niet iedereen heeft van... Dat is een mooie visie, daar wil ik aan meewerken. Of ik zie hoe ik daar beter van word.
Ja, eigenlijk is dat een vraag, hoezo? Of wat is het doel daarvan?
Ja, ze hadden letterlijk geen idee. Ja. Die persoon kon het niet vertellen.
Ja, fantastisch.
Ja, dat was dus waarom het project niet werkte. Ja. Dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Ja. Maar stiekem vind ik de principe zoals werk met intense emoties of werk met weerstand.
Ja.
Zoek juist de ongemakkelijke onzekerheid op. Die vind ik zelf veel spannender. Omdat het
nog
meer
een keer zoek de?
Zoek ongemakkelijke onzekerheid op.
Oké, want?
Want uit onderzoek blijkt dat als het moment dat je vaker dat die onzekerheid opzoekt, dat makkelijker wordt. Want waarom is onzekerheid überhaupt lastig? Ja, we hebben het liefste dat alles duidelijk is. Kost weinig energie, is bekend. Vaak op het moment dat het onzeker is, weten we niet naar welke kant het gaat. Onzeker kan dan ook meteen weer door die hersenen als gevaarlijk weer geïnterpreteerd worden. Dus niet handig.
Ja.
En dat voelt ongemakkelijk. Want je weet niet hoe dat dan gaat lopen. En dat vaak is het ongemak waar we het ons dan op richten. Van, dat iedereen niet zo lekker in zijn vel zit.
Ja.
Het blijkt ook uit onderzoek, op het moment dat je dat ongemak vakelijker opzoekt...
Ja, je traint je er eigenlijk in.
Ja, dan train je erin. Dat zegt ook Adam Grant, dat is een Amerikaanse professor, die heeft nu een boek geschreven over hoe je potentieel uit mensen kunt halen. En een van de punten, hoofdpunten daarin is gewoon dat je dus vaker dat ongemak moet opzoeken. En mensen die het verschoppen, dat die dat vaker opzoeken.
Okay.
Dus bijvoorbeeld door je in een situatie te begeven, zoals nu, dat je zegt, ik ga op een podcast, ook al ben ik niet vaak op podcast. Of dat je zegt, ik geef wel een keer die presentatie voor het hele leiderschapsteam, ook al vind ik presentaties geven verschrikkelijk. Dat je dat gewoon vaker opzoekt, dan wordt dat makkelijker.
Oké. En we hadden het even in het voorgesprek ook over zeg maar een neuropsychologische benadering. Heeft dat daar ook effect op de hersenen? Geeft dat dan een andere, weet ik het wat, dopamine? Weet je dat niet?
Ik heb erover gelezen. Ik hou van neurowetenschap en van interpersonal neurobiology. Dat is mijn laatste leuke ding. Waar je nog verder kijkt, dat is letterlijk in de hersenpan, maar ook het hele systeem en hoe die systemen onderling dan weer met elkaar communiceren.
Oh ja, dat is ook interessant. Ja, volgende podcast.
Volgende podcast, gaan we doen. Maar als je vanuit daar kijkt, bijvoorbeeld met onzekerheid, dan is het gewoon heel lastig voor onze hersenen. En dan kan het zijn dat je op een gegeven moment dan ook weer zo'n angstreactie dan krijgt. Dat je niet echt lekker in je vel zit. Terwijl eigenlijk bijvoorbeeld om productief en creatief te zijn, dus ook met die verandering om te gaan, moet je juist kunnen leren. Maar dan moet je je wel ontspannen genoeg voelen.
Ja.
Dus dat je dat parasympathische zenuwstelsel, dat geactiveerd is.
Ja.
En niet dat je in zo'n stressmodus zit.
Ja.
Waarin je dus automatisch fight or flight, vecht of vlucht reacties hebt, freeze. Die hoort er ook bij, faint, kan in enkele gevallen nog.
Ja.
En op dat moment, of als je heel erg langdurig in de stress zit, dan is het gewoon heel moeilijk om te leren. Dan ben je aan het overleven.
Ja.
En dan staan ook qua de hersenen en de biologie, dan kun je weinig opnemen. En dat is ook goed dat we dat hebben, want op het moment dat er wel hier een leeuw staat, moet ik kunnen rennen.
Ja, snel, ja.
Alleen kan ook langdurige stress of chronische stress, zoals het zo mooi heet, kan dat ook ervoor zorgen dat je dus niet meer kunt leren.
Ja, en dan kom je ook weer terug naar die veilige werkomgeving, waar het in het begin al op begin. Alles hangt met elkaar dan toch een beetje samen natuurlijk.
Ja.
Hey, we gaan weer als malle door die tijd heen, zie ik. Wat een babbelaar ben jij, zeg. Hey, ik snap wat je doet, maar je zit hierna op de bank als spreker.
Ja.
Hoe lang duren jouw keynotes?
Vaak 45 minuten tot een uur, want ik maak ze altijd interactief.
Oké.
Want met interactiviteit vind ik het zelf leuker.
Ja.
Met interactief wordt het er een oefeningetje in zit. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over, had het net over weerstand. Hoe ga ik met die weerstand op? Dat ik bijvoorbeeld een tool zoals labelen meegeef. Dus dat je de emoties van iemand anders labelt. Ja. Bijvoorbeeld, ik merk dat je iets gestrest bent. Ja. Omdat we zo snel door de tijd door zijn op dit moment. Zo zou ik een label kunnen plakken. En dat zijn, zo zijn er een paar technieken die je dan meteen kunt oefenen. Dus ik vind het heel leuk om dan wetenschappelijk te zeggen van ja, dit gebeurt er bijvoorbeeld in je brein of psychologisch gebeurt dit. En dat ik dan ook een specifieke tool kan geven. En dat mensen dat tijdens de keynote al kunnen oefenen.
Oké, ja. En wat is het? Want kijk, ik snap jouw werk in zo'n bedrijf. Daar heb je vaak gewoon de tijd voor als je daarin gehuurd wordt, neem ik aan.
Ja.
Om dan wat langere tijd ook serieus op diverse niveaus bezig te zijn. Maar nou sta je voor een zaal van 200 man of zo, wat ik veel. En dan ga jij al je wijsheid tentoonspreiden. En na drie kwartier ben jij klaar en dan krijg je applaus en hartstikke leuk. En wat en de volgende dag worden ze wakker en wat hebben ze dan nog? Wat weten ze dan nog? Wat hebben ze dan geleerd?
Ligt aan de voor welke thema ze me inhuren. Ik wil alles op maat maken. Dat weet ik. Het verkoopt heel slecht. Het is geen businessmodel, maar het is wel heel leuk voor mijn nieuwsgierigheid.
Ja.
Maar als het bijvoorbeeld over weerstand gaat, dat je daar dus mee gaat werken.
Ja.
Of bijvoorbeeld op het moment dat we het hebben over die veilige experimenteeromgeving, dus dat je nieuwe dingen gaat uitproberen, dan weten ze ook in 5 stappen hoe ze die kunnen opbouwen in een organisatie.
Ja. Ja.
En dat zijn dan hele concrete stappen als vaak eerst maar het speelveld af. Daar heb ik een hele leuke metafoor met een doosje, met een empowerment box die je dan kunt gebruiken. Maar ook hoe je constructief reageert op fouten. Daar hebben we een aantal voorbeelden van. Hoe je fouten kunt vieren, hebben ze ideeën over.
Hoe je fouten kan vieren. Zie je wel, je maakt het steeds vrolijk, hè? Al dat falen van de mensheid. Volgens mij.
Ja, ligt daar wel wat voor fout. Als ik 10 keer mijn kopje thee hier omstoot, dan is dat een soort fout waar je niet veel van leert. Maar als het echt gaat om innovatie, dan moet je gewoon intelligente fouten maken. Zoals dat in de literatuur.
Intelligente fouten, wat zijn dat?
Intelligente fouten zijn fouten die je maakt om iets nieuws te ontdekken. Dus die vinden vaak plaats op een nieuw terrein.
Trial and error, kun je dat ervoor zeggen?
Ja, zolang het iets is wat je van tevoren niet kunt weten. Ik zou ook kunnen zeggen van, ik doe trial and error, ik weet niet, met mijn IKEA-kast bijvoorbeeld, doe trial and error, ik probeer ieder schroefje. Ja. Maar dat had ik kunnen weten, dus dat is het niet erg een intelligente fout.
Nee, okay. Nee.
Maar trial and error met ontdekkingen, of net zoals dat smeermiddel WD-40, dat heet WD-40 omdat het 40 pogingen heeft geduurd voordat het...
Is dat zo?
Ja.
Oh, wat grappig.
En dan zie je wel dat je dat moet doen om uiteindelijk tot het resultaat te komen.
Ja.
En heb je dat bij organisaties ook als je zegt, we gaan feedbackcultuur implementeren of we willen meer innoveren en dat we speciale nieuwe diensten ook bedenken die passen bij onze klanten.
Ja.
Ja, dan moet je ook een keertje proberen. Soms werkt het dan net niet de dienstverlening die je hebt bedacht.
Ja, en dat is dan niet erg.
Nee, want dan leer je iets uit.
Je mag die fouten maken.
Ja.
Fouten zijn niet eens fouten eigenlijk.
Nee, dat zijn dus iets die intelligente fouten.
Ja, ik begin helemaal te
snappen. Dat is ook een begrip van Amy Edmondson.
Ja.
En voor mij zijn dat gewoon experimenten die je doet en daar haal je input uit.
Ja.
En dus ook als het niet... het gepoogde effect heeft, kan het wel echt een goed inzicht bieden.
Nou ja,
het is
dat
toch gelukt, je experiment.
Dat is natuurlijk ook de essentie van wetenschap in de meest brede zin van het woord, natuurlijk, denk ik. Van,
absoluut. Hypothese gedreven.
Ja, precies. Ja. Hey, superleuk. Vind jij het leuk, die lezing geven? Is dat iets wat daarom doe je dat eigenlijk? Want je bent hartstikke druk bezig. Je verdient bakken geld volgens mij met een dure klus van je. Zullen we het er verder niet over hebben. Maar toch ga jij het land in om vrolijk te zijn en dit te doen.
Omdat ik het doel heb om die verandering uit dat negatieve te halen.
Ja.
En dat het, want verandering mislukt nog steeds heel vaak. 30-70% mislukt. Voor de medewerkers is het ook niet altijd leuk. Heel vaak klachten van we hebben weer iets en het programma loopt voor geen kant. En ik denk dat je het gewoon positiever en menselijker kunt aanpakken. Waardoor het zowel succesvoller wordt en leuker.
En voor jou ook?
Voor mij is dat ook leuk, ja.
Ja, je wordt daar blij van, hè, volgens mij. Want ook als je erover praat, zie ik je steeds wel... Of doe je dat voor mij? Of ben je altijd
zo vrolijk? Nee, ik ben zo blij, Wuppie. Ik word heel blij. Ik ben nu ook met een keynote aan bezig van een bedrijf. En die hadden ook een speciaal probleem. Ja, dan kan ik dan altijd weer een stuk op maat maken. En ik denk van, ja, dit zou al goed zijn. Of nu wilden ze qua besluitvorming daar nog iets in. Dan denk ik, kan ik helemaal induiken. Helemaal mijn nieuwsgierigheid in kwijt.
Ja, oh ja.
En dan telkens een nieuw... stukje van de puzzel ontdekken.
Ja, want doe je dat met die keynotes ook trouwens? Dat je er gericht op de vraag van de klant dat gaat doen?
Ja, want ik wil wel dat het impact heeft. Ik vind het verschrikkelijk als ik een verhaal geef. Ik heb het ooit een keer gehad.
Ja.
Dat is echt al bijna 10 jaar geleden. Dan was ik via zijn bureautje ingehuurd. En die hadden dan die hadden gesprekken gevoerd. Dus ja, ze hadden echt last van communicatie. Dat met vanuit de verandering hoe ze dat moesten communiceren. Nou, ik een mooie keynote opgezet. Alleen was dat totaal niet het probleem. Die hadden het probleem echt helemaal fout geïdentificeerd.
Oei.
Oei. Dus de keynote was heel leuk, maar het was helemaal niet de oplossing voor het probleem die zij hadden.
Nee, dus je hebt met aandachtig geluisterd, maar wat moet ik ermee?
Ja, de beoordeling was ook, ik meen dat het een 7 of zo was, maar het was inderdaad dat, ja, heel leuk, maar het was gewoon niet wat ze op dat moment nodig hadden.
Nee.
En omdat ik vaak ook nieuwsgierig ben en dingen onderzoek en ik wil graag die impact hebben, heb ik wel zoiets van, ja, dan iedere keer een verhaal op maat, in plaats van dat ik telkens uit mijn tasje hetzelfde verhaal pak wat dan niet aansluit.
Ja, nee, dat past ook niet bij je. Dat heb ik dan ook wel door met jouw persoonlijke, hoe zeg je dat, zijn.
Ja.
Weet ik veel. Hey, hartstikke goed. Hey, wij, voordat ik naar mijn laatste vraag ga, want ik zie al dat we weer een half uur zitten te kletsen.
Ja.
Wil jij nog iets toevoegen? Of dat je zegt van, goh, dat is misschien wel handig om te weten voor mensen? Of denk je van, nou, ik heb mijn verhaal wel aardig verteld.
Volgens mij heb je alles wat belangrijk is al gevraagd.
Ja, oké. Okay. Ja. Okay, nou, dan is nog een belangrijke vraag.
Ja.
En die is gewoon, die gaat om jou. Want je springt als een malle door heel Europa heen. En ik weet niet precies, we hebben het nog niet over je thuissituatie gehad. Hoeft ook niet, maar... Het gaat straks op de terugweg naar Venlo hartstikke mis bij Utrecht. Je knalt tegen een, tegen een ding aan en het volgende moment kijk je naar een systeemplafond en staat dokter Oetker boven je en die zegt, Lisette, sorry, maar je hebt nog een half uur om je zonde te overdenken.
Ja.
Maar dat was het dan.
Ja.
En wat denk jij dan?
Mijn zonde te overdenken?
Nou ja, of je mooie dingen te overdenken.
Als ik een half uur had, dan belde ik alleen mijn zoontje en mijn man.
Ja.
Ja, en andere familieleden. Maar dat was dan in die volgorde.
Ja.
En voor de rest heb ik, mocht dat gebeuren, heb ik al een klein schriftje ook klaar liggen.
Is dat zo?
Voor mijn zoontje, ja. We hadden een aantal overlijdens, onverwachte overlijdens in mijn grote familiekring.
Ja.
En toen dacht ik toch wel van, laat ik maar eens iets opschrijven en een klein filmpje maken, mocht dat gebeuren.
Oké. Okay.
Dus dat heb ik al klaar liggen.
Ja.
Dus mocht het bij die A2 misgaan...
Ja, dan weten ze wat ze moeten doen. Mm-hmm. Welke muziek ze moeten draaien.
Nee, dat heb ik er niet in staan, want dat interesseert me niet.
André Rieu natuurlijk, toch?
Nou, niet André Rieu. Kom uit Limburg.
Dat is flauw. Ja, precies. Ja.
Nee, maar gewoon de belangrijke dingen. Zo'n uitvaart, dat interesseert me niet. Maar wel zo'n lief woordje. En hart onder de riem. Dat een zoontje ook zijn karakter moet houden. Allemaal lieve dingen die ik daarin heb gezet. Dat vind ik belangrijk.
Ja. En hoe zit het met jou persoonlijk? Heb je dan niet iets van, ik heb veel te hard gerend? Of heb je dan een soort van tevredenheid daarover? Of moet je nog zoveel doen dat je denkt, nou...
Voor mij is de uitdaging, want ik ren inderdaad, heb je al goed geïdentificeerd. Ik ren vanuit mezelf heel hard.
Ja.
Ik zit altijd wel in de vierde en vijfde versnelling. Dus ik ben de afgelopen jaren wel lager in de versnelling.
Okay.
En ik let er ook wel bewust op dat ik ook genoeg tijd heb voor mijn man en mijn zoontje. Dat we ook heel veel familietijd hebben. Dat vind ik belangrijk.
Ja, dat doe je goed. En je bent ook aan het yoga, hoorde ik. Dus
sporten, lekker eten, pizza's bakken, vind ik leuk.
Goed zo. Nou ja, blijf dat lekker doen. Maar ik hoop dat het dit niet gebeurt in Utrecht. Want je hebt nog allerlei schone taken voor je liggen. Ik vond één ding een beetje teleurstellend in dit gesprek.
Oh, vertel het.
Nou, ik denk er komt iemand uit Venlo. Die neemt wel iets van een Limburgse fly van me mee. Volgende keer.
Ik neem de volgende keer een Limburgse fly voor je mee. De bakker was nog dicht vanochtend.
Dan neem ik het je niet kwalijk. Hey, Lisette, hartstikke fijn dat je er was.
Bedankt, hoor.
Okay. Wij zijn er volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijken.